Welkom bij de In en Rond de Mond NWVT podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen. In deze aflevering spreekt tandarts Leontien Jongsma met een van de winnaars van de NWVT Masterscriptieprijs.
We gaan het vandaag hebben over hypodontie. Met de eerste prijswinnares van de NWVT Masterscriptieprijs 2020, Lisanne Ruigrok, tandarts. En we hebben daar vandaag ook bij een van haar begeleiders, Jamila Ros, tandarts MFP bij het UMC Utrecht. De titel van haar scriptie die is Darmklachten bij geïsoleerde hypodontie. Zelfgerapporteerde darmklachten bij patiënten met genetisch getypeerde geïsoleerde hypodontie. Om te beginnen, waar is dit onderzoek uitgevoerd, Jamila?
Ja, dit onderzoek is bij ons op de afdeling in het UMC Utrecht. Op de afdeling bijzondere tandheelkunde en mondziekte, kaak- en aangezichtschirurgie uitgevoerd. En het is een beetje ontstaan vanuit het feit dat mijn collega, mevrouw Marijn Creton, het idee had dat ze wat vaker haar patiënten hoorde klagen over hun darmen, over buikklachten. En zo zijn we daar is naar wat beter naar gaan kijken in allerlei verschillende opzetjes en allerlei verschillende zaken. En Lisanne heeft daar mij bij geholpen en een geweldig mooie scriptie van gemaakt.
Ja, want jullie hebben een spreekuur, hè, bij het UMC. Het spreekuur dentofaciaal, het dentofaciaal spreekuur heet dat. Kun je daar nog wat over vertellen?
Dat is een spreekuur waar we patiënten zien die verwezen worden door algemeen praktici naar het WKZ. Specifiek naar dat spreekuur. En dat zijn kinderen met hyperontie, maar soms ook wat uitgebreidere dentofaciale afwijkingen, groeiafwijkingen of een wat breder beeld. En die zien wij samen. Ik als tandarts MFP samen met de klinisch geneticus Marie-José van der Boogaard en mijn collega kaakchirurg Robert van Es, die hier eerder ook aanwezig was.
Die we kennen van de eerdere podcast. Precies. Inderdaad. Ja. En is zoiets dan vergelijkbaar met bijvoorbeeld een schiezersteam of heeft het toch een andere functie?
Het is misschien een beetje vergelijkbaar met een schiezersteam, dat het een multidisciplinaire aanpak is. Want we hebben naast dat mijn collega kaakchirurg erbij is, ook altijd de beschikking over onze orthodontist die mee komt kijken en komt meedenken over een behandelplanning als dat nodig is. Maar het is wel wat laagdrempeliger en ook met de gedachte dat we vaak patiënten ook gewoon behandeld kunnen worden bij hun eigen tandarts. En dat wij ook kunnen ondersteunen in een soort behandelplanning advies.
Dus jullie adviseren daar heel duidelijk de tandarts algemeen practicus hoe die dit probleem bij deze patiënten
Nemen we de behandeling over hoor, als dat gevraagd wordt specifiek door een tandarts. Maar het is ook echt vanuit de gedachte dat we die patiënten één keer multidisciplinair zien. Omdat er soms ook andere zaken aan die patiënten te zien zijn, waar de klinisch geneticus wat uitgebreider naar kijkt. En op die manier kunnen we één totaalplan maken voor zo'n kind. En dan soms kunnen wij een deel van de behandeling uitvoeren, of soms doen wij een deel van de behandeling en wordt de rest gedaan door de algemeen practicus. Ja.
Oké, duidelijk. Lisanne, kun jij ons iets meer vertellen over wat hypodontie precies inhoudt en wat is de definitie daarvan?
Hypodontie, dat is het congenitaal ontbreken van één of meerdere gewitselementen. En wanneer dit er zes of meer zijn, met uitzondering van de derde molaren, dan noemen we het oligodontie.
En wat bedoelen jullie dan precies met geïsoleerde hypodontie?
Ja, hypodontie kan je eigenlijk, wordt grofweg ingedeeld in syndromale en niet-syndromale hypodontie. Geïsoleerde hypodontie, dat betekent dat de afwijking alleen zich plaatsvindt in de mond. Dus dat er alleen gewitselementen ontbreken. En bij niet geïsoleerde hypodontie, oftewel syndromale hypodontie, dan zijn er ook lichamelijke afwijkingen tussen de elders in het lichaam. Ja, dus anders dan alleen in de mond.
Ja, precies. Dus bij geïsoleerde hypodontie zijn er verder geen andere afwijkingen die samenhangen met de hypodontie. Oké, duidelijk. En hoe vaak komt hypodontie dan voor?
Hypodontie is de meest voorkomende aangeboren ontwikkelingsstoornis bij de mens. En het kent een prevalentie van 3-11% in Europa.
Ja, dat is best wel heel veel. Dus het is wel iets wat we echt regelmatig zien.
Ja, ja, maar bijvoorbeeld oligodontie, dat komt dan weer minder voor. En dat is dan ongeveer 0,1% van de gevallen.
Ja, dus ja. Dat is eigenlijk relatief super zeldzaam. Maar goed, we kennen het allemaal uit de praktijk. We hebben natuurlijk massa's mensen rondlopen met missende lateralen, missende onderpremolaren, et cetera, et cetera. En wat zijn dan de gevolgen van die hypodontie voor de patiënt?
Allereerst het ontbreken natuurlijk van één of meerdere gebitselementen. Met als gevolg diastemen, maar ook orthodontische problemen. Zoals een klasse 2 maloclusie, een diepe beet. Daar waar de tanden niet zijn aangelegd, een wat dunnere processus. Maar hiernaast zijn ook de gebitselementen die wel zijn aangelegd, wel eens anders van vorm bijvoorbeeld. Een dunner glazuur of sprake van microdontie, tauodontie, verdraagde tandontwikkeling, verdraagde eruptie. Er speelt toch wel echt meer dan alleen het ontbreken van één of meerdere gebitselementen.
Ja, dus het is te simpel om te zeggen van er missen alleen een paar tanden of kiezen. Het is eigenlijk gewoon een algehele stoornis van de gebitsontwikkeling, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En Jamila, je gaf net al even aan dat er sporadisch ook wel andere lichamelijke klachten voorkomen. Heb je daar voorbeelden van uit de praktijk?
We zien in het UMC zien we eigenlijk deze twee type patiënten. Dus kindjes vaak die alleen maar tanden en kiezen missen en die genoeg gezond zijn, verder niet zoveel aan te zien is op het eerste zicht. En dus een groep waarbij een syndroomdiagnose bijvoorbeeld al vastgesteld staat. En er zijn natuurlijk verschillende syndromen bekend waarvan we weten dat mensen tanden en kiezen missen. En bijvoorbeeld de ectodermale dysplasie groep die veel voorkomt. En die groep zien wij ook. En ik denk dat de groep die voor de algemeen practicus het meest interessant is en ook die het meest zult zien zijn de missende lateraaltjes of de pack shapes, de lateraaltjes. Dat is denk ik hetgene wat in de algemene praktijk vooral veel ziet. En wij zien vaak kinderen die 6 of meer tanden of kiezen missen, dus de oligodonten. En dat heeft meer met de vergoeding vanuit de verzekeraar te maken. Dus meestal worden patiënten pas verwezen als ze in aanmerking komen voor
vergoeding vanuit de bijzondere tandheelkunde. Ja, precies. Lisanne, hoe ontstaat hypodontie precies? Kun je daar iets over vertellen?
Hypodontie kan veroorzaakt worden door omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld ondervoeding, bestraling, infectieziekten zoals rode hond, tuberculose. Maar eigenlijk, en er wordt steeds meer van bekend, is dat hypodontie voor een groot deel ook veroorzaakt wordt door mutaties in bepaalde genen. En we weten dat meer dan 200 genen betrokken zijn bij de ontwikkeling van tanden en de kiezen. En bij steeds meer genen is bekend als een mutatie daarin plaatsvindt, dat ook invloed kan hebben op de gebitsontwikkeling en dus ook hypodontie tot gevolg kan brengen. Ja.
En zijn er dan specifieke genmutaties waar jullie in het onderzoek naar hebben gekeken? En waarom hebben jullie juist voor die genmutaties gekozen?
Ja, wij hebben met name ons gefocust op de WN10A genmutatie. En dat is eigenlijk met name omdat we inmiddels weten, en dat is nog niet zo heel lang dat bekend is, dit gen is betrokken bij meerdere ontwikkelingsprocessen in het lichaam. Is verantwoordelijk voor verschillende signaalprocessen die dan gestart worden als het ware. En onder andere ontwikkelen van de tanden en de kiezen. En als daar dan een mutatie in plaatsvindt en een gedeelte van het stukje wat dan anders is of wat dan mist, dat heeft dan oligodontie of hypodontie tot gevolg. En dit gen is ook verantwoordelijk voor het herstelvermogen van de darm. En daaruit of voortbedurend is het onderzoek.
Ik denk om bij te vallen, is dat we niet precies weten wat de rol van dat gen in de darmen is. En daardoor is het ook wel een beetje zoeken naar een speld in de hooiberg, wat we zijn begonnen. Want we weten dat het daar een rol speelt. Het is een signaalpathway waar heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Waar ook veel oncologisch onderzoek naar gedaan wordt. En wij weten dus niet precies wat de rol in dat epithel van de darmen is. Maar we weten wel dat het daar zit en dat het daar iets doet. En met die bevinding van Marijn Creton van goh, ik hoor toch vaak ouders, moeders zeggen van nou, mijn kind heeft ook wel last van, hè, van zijn buik vaak. Zijn we daar eens naar gaan kijken. Ja. En zo proberen we eigenlijk wat breder naar onze patiëntengroep te kijken. Niet alleen, dit is een specifiek voorbeeld.
Ja.
Maar we proberen bij onze patiëntengroep toch te kijken van goh, zien we nou andere dingen dan alleen die tanden of kiezen die missen. Want hè, zoals Lisanne beschreef, het zijn genen die echt in de primaire processen van het lichaam een rol spelen. En het is, wij denken dat het op zich voor de hand liggend zou zijn dat als je daar iets in anders is, dus een mutatietje in plaatsgevonden heeft of een deletie, dus soms missen gewoon hele stukken van genen, dat dan ook iets anders teweeg brengt in het lijf, maar dat we er alleen niet goed genoeg naar kijken of niet goed kunnen zien nog.
Ja, precies. Ja. Dus wat je dan eigenlijk constateert is dat er een genmutatie bekend is die betrokken is bij gebitsontwikkeling, bij het missen van tanden en kiezen, die ook een wat vage rol heeft in darmepithel. En wat je ziet in de kliniek is patiënten die hypodontie hebben en anamnestisch darmklachten. En dan wil je dat verband gaan onderzoeken. En dat is ook precies wat jullie in het onderzoek van Lisanne hebben gedaan. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Ik ben eigenlijk in het UMC Utrecht in de database die daar beschikbaar is. En dat is denk ik het goede van het UMC Utrecht. Die werken nauw samen met de afdeling genetica. En van vrij veel hypodontiepatiënten was ook de genmutatie bekend. Dus ben ik op zoek gegaan naar degene die een W10A genmutatie hadden, maar ook een andere mutatie. En in die groep hebben wij een vragenlijst uitgedeeld. Of tenminste, zij hebben de vragenlijst ingevuld. En dat heb ik vergeleken met personen die geboren zijn met gewoon een volledig permanente dentitie. Met uitschotting van de derde molaren. Maar zij hebben een vragenlijst ingevuld die inventariseerde naar de aanwezigheid en de ernst van verschillende type buikklachten. Dus het betreft wel echt een subjectieve vragenlijst. Dus het gaat echt om de eigen perceptie van de mensen. En dan konden ze aangeven in hoeverre ze van welk type buikklachten last hadden. Bijvoorbeeld diarree, verstopping, reflux, dus opkomend maagzuur. Ze waren er nog een paar categorieën en dat hebben we vervolgens geanalyseerd. Ja.
Oké, en wat bleek hieruit?
Hieruit bleek dat de hypodontiegroep, vergeleken met de controlegroep, zeg maar, dat die echt hoger scoorden op deze vragenlijsten. Dus de hypodontiegroep vergeleken met de controlegroep, maar ook specifiek de patiënten met een W10A genmutatie. Ja, en dat was wel echt opvallend. Ja.
Ja. Ja, dus dat is lijkt mij heel erg veel reden om hier verder onderzoek naar te gaan verrichten.
Absoluut, ja.
En hebben jullie enig idee, Jamila, hoe die relatie tussen hypodontie en darmklachten vormgegeven zou kunnen zijn? Hoe dat zit?
Nou, wat de hypothese is achter het onderzoek, is dat dat W10A eiwit, wat gemaakt wordt door het gen, dat een rol zou spelen bij de vorm van balans die er moet zijn in het epithel van de maag-darmkanaal. En dat als er een mutatie zou zijn, dat die balans dysfunctioneert of niet helemaal goed werkt. En dat je daardoor bijvoorbeeld een verhoogde kans zou kunnen hebben op het ontwikkelen van colitis, moet je bijvoorbeeld aan denken. Maar dit is wel echt nog echt een hypothese. Ja. Waar we echt nog geen onderbouwing voor hebben. We hebben wel wat onderbouwing dat er in het maag-darmkanaal wat gebeurt. En we weten dat het een rol speelt bij het ontstaan van hypodontie. En we hebben nu, dankzij het prachtige onderzoek van Lisanne, kunnen laten zien dat het niet alleen ons gevoel is dat die mensen dat vaker rapporteren, maar dat het dus ook echt aantoonbaar is. Maar ja, dat betekent natuurlijk nog lang niet dat het causaal aan elkaar verbonden is. En ik denk ook dat dat heel lastig is en ook blijkt. En dat heeft vooral te maken, denk ik, met het feit dat we nog niet goed weten wat de rol van dat gen en het eiwit in het maag-darmkanaal is. Zolang we dat nog niet weten en we dus niet goed weten welke functie het daar vervult, is het wel heel erg...
Dus het is eigenlijk een topje van de ijsberg wat jullie aan hebben gestipt op grond van wat je in de kliniek tegenkwam.
Ja.
Waar nog heel veel onderzoek naar verricht moet worden, maar wat wellicht een hele lonende en interessante weg is om in te slaan qua onderzoek. Heb je enig idee wat we hier in de toekomst mee zouden kunnen met de resultaten hieruit?
Nou, of het specifiek, dit onderzoek is denk ik... moeilijk. Of we nou daar. We proberen daarin verder te zoeken. Hè? Dus we zijn bezig met het opzetten ook van een studie waarbij we proberen dat substraat wat te kwantificeren. Wat meer kwalitatief substraat te hebben. In plaats van dus het subjectieve van de vragenlijst. Want je wil eigenlijk iets tastbaars hebben. Dat je kunt aantonen dat mensen daadwerkelijk een andere functie hebben van hun maag-darmkanaal.
En hoe zou je dat dan voor? Wat bedoel je daar precies met substraat? Misschien
nou, we zijn nu bezig met, ik noem het poeponderzoek. Wij verzamelen poepjes bij onze patiënten, wat niet heel populair is, moet ik wel eerlijk toegeven. Om te kijken of we daar bepaalde eiwitwaardes in aan kunnen tonen. Wat ook nog interessant zou kunnen zijn, is om eens te kijken of je het verband ook andersom kunt aantonen. Wat ook al interessant zou kunnen zijn. En het liefst zouden we toch eens een keer een klein biopje van de binnenkant van zo'n darm hebben. Maar dat is MWTC technisch wel lastig. Dus dat is echt een beetje zoeken naar de samenwerking, vooral ook met de MDL.
Ja. Dus er is nog genoeg werk om te verzetten voordat we echt
hier antwoord op krijgen.
Conclusies aan kunnen verbinden. Wat kunnen wij als tandarts concreet doen in de praktijk om in ieder geval te zorgen dat we deze kinderen, jongvolwassenen, zo goed mogelijk kunnen bijstaan? En zijn er dingen waar wij op kunnen letten als tandarts om... om toch wellicht een syndromale vorm van hypodontie wellicht eerder op te sporen. Lisanne, zou je daar wat over kunnen vertellen?
Ik denk dat dat wel lastig is. Niet iedereen is zomaar ook in een hokje te plaatsen. En ik denk dat dat eigenlijk hetgene is wat... tenminste, daar sloot ik dan mijn scriptie mee af. Wat goed is om in het achterhoofd te houden... Kijk, als iemand hypodontie heeft, een non-syndromale hypodontie, inderdaad, omdat er dan grotendeels waarschijnlijk een mutatie aan de grondslag ligt, kunnen er ook andere dingen inderdaad net iets anders zijn. Bijvoorbeeld iets minder lichaamsbeharing of wat kwetsbaardere nagels of kwetsbaardere haren. Maar dan kan je dat niet direct onder, in een hokje plaatsen als in dat valt onder een syndroom. Maar goed, hebben we niet allemaal een vorm van een syndroom of wijze van?
Ja, en wanneer noem je een verzameling symptomen een syndroom?
Ja, en hoe hard is die scheidslijn? Dat kun je je afvragen.
Ja.
Ja, dus het is meer een eye-opener in die zin.
Ja. Ja. Heeft het zin om bij kinderen met hypodontie die je ziet door te gaan vragen of er buikklachten zijn of er... andere lichamelijke klachten zijn, hoe het zit met andere structuren van die ectodermale embryonale oorsprong. Is dat nuttig of zeg je van nou, daar kan ik eigenlijk nog niks over zeggen?
Ik denk dat, maar dat moet je natuurlijk sowieso als tandarts, maar breder kijken dan de mond alleen. Ja, en de oogkleppen toch wat meer afdoen wat dat betreft.
Ja, en misschien
en, kijk naar het kind in het geheel.
Ja, misschien dat jullie onderzoek daar wel een eye-opener voor is. Dat er misschien helemaal niet per se zoiets bestaat als geïsoleerde hypodontie.
Mm-hmm.
Dat er toch ook bij kinderen die niet per se een syndromale achtergrond hebben, andere dingen mee kunnen spelen die ermee gepaard gaan.
Ja, en dat kan. Maar er is nog zoveel ook niet bekend. Nee. Dus dat maakt het dan toch een beetje...
Dat maakt het lastig. Ja, ja, dat, ja. Kan ik, dat is ook zo natuurlijk. Maar wie weet dat we daar over 20 jaar meer over weten. En dat we daar anders naar kijken dan we nu doen.
Ja, ik ben heel benieuwd wat de toekomst ons gaat leren.
Ja. In ieder geval is er een heel klein eerste stapje in die richting gezet. Jamila, is het nog nuttig om kinderen bij wie we dit soort vermoedens hebben door te verwijzen naar jouw spreekuur bijvoorbeeld?
Ik denk dat het nuttig kan zijn om, wat Lisanne al zei, ik denk de patiënt is meer dan een mond alleen. Dus dat is denk ik iets wat tandarts hebben erg die focus op de mond. Maar een brede blik voor naar je patiënt is denk ik altijd nuttig. Ik denk dat het zeker zo is dat dit voor de algemeen practicus erg lastig is. Want je ziet het zelden. Dus in een centrum zoals dat van ons hebben we meer voorbeelden van kinderen waar dan niet iets aan de darmen schort, maar iets anders toch bij komt kijken. En waarbij je toch eerst dacht dat het om een geïsoleerde hypodontie ging. En ik denk dat dat moeilijk is om als algemeen practicus te vangen. En ik worstel daar eigenlijk in mijn onderzoek ook het meest mee. Van goh, wat is nou... het zijn er zo weinig uiteindelijk. Hè? Dus de meeste kunnen we eigenlijk nog niet zoveel zinnigs over zeggen. En dat weten we niet zo goed. Maakt dat het dan gerechtvaardigd om al die kinderen bijvoorbeeld te verwijzen? Of dat is ook een belasting voor zo'n kind en voor de ouders. Dus ik denk dat het inderdaad valt en staat bij een goede medische anamnese. Niet alleen van het kind, maar ook van de familiegeschiedenis. Hè? Dus de familiemedische anamnese. En dat het belangrijk is om je als algemeen practicus bewust te zijn van wat voor syndromen er op de achtergrond een rol zouden kunnen spelen. Wat er wel bekend is.
Ja, dat je
zodat
weet
er alarmbelletjes afgaan.
Precies.
Als je iets in
dat
die familiaire anamnese hoort.
Dat je weet waar je op moet letten.
Ja, precies.
Nou, dat is alvast een goede eerste stap. Nou, Lisanne, Jamila, onwijs bedankt voor het meedoen aan deze NWVT In en Rond de Mond podcast.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
En voor iedereen die heeft geluisterd. Tot de volgende! Ja.